Ik wil vanmorgen een stukje met u lezen uit de Openbaring, Openbaring hoofdstuk 20. En daarna nog een klein stuk uit Jesaja hoofdstuk 11. Ik lees u Openbaring hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 6. En dan lezen we het volgende. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren, om het getuigenis van Jezus, en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Tot zover dit stukje uit de Openbaring. En nou nog een klein stuk uit Jesaja. En dat gaat over hoe het zal zijn in dat rijk van vrede waar Openbaring over spreekt. En dan lezen we Jesaja 11 vanaf vers 6 tot en met 10. Als volgt. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Een jongen zullen bij elkaar neerleggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Nou, tot zover voor dit moment de lezing vanuit het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, het thema waar we over na willen denken is zicht op de toekomst. En dat thema is heel actueel, denk ik, in deze tijd. En over dat thema zijn nogal wat misverstanden. Daarom wil ik proberen om in de komende tijd over die hoofdstukken 20, 21 en 22 van Openbaring met u te spreken. En over na te denken. Niet omdat daar zoveel in staat wat we allemaal moeten weten, maar opdat we zicht op de toekomst houden en opdat we vertroost en bemoedigd worden en dat we vooruitkijken, dat we weten wat er allemaal gaat komen. En dat we weten welke zegeningen het kind van God deelachtig zijn. Ik werd mede gestimuleerd eigenlijk door aanwezigheid van de gasten vorige week. En Twee van hen kwamen bij mij na die tijd en met de eerste vraag van: gelooft u dat de gemeente door de grote verdrukking gaat? En de tweede vraag daarachteraan was: gelooft u dat dat duizendjarig rijk op aarde is? En ik zag de broeder met een nieuwsbrief van ons in de hand staan. Waarschijnlijk heeft iemand van u dat gegeven. Dat is prima. Want ik had een klein stukje daarin geschreven. Daarover met enkele zinnen en met enkele tekstverwijzingen. En kennelijk had hun dat geraakt. Want het is een onderwerp waar heel veel onduidelijkheden over zijn. Er zijn onder gelovigen zoveel onduidelijkheden over wat de toekomst ons gaat brengen. En over het plan van God. Over de laatste dingen, over de laatste dagen. Over de eindtijd. Over de terugkomst van de Heer Jezus Christus. En dat is niet zo vreemd dat er onder gelovigen zoveel onkunde, zoveel verwarring over is. Want de kerk, zeg ik dan maar, de gemeente van Christus, de kerk van Christus, vroeger en nu, heeft daar nooit een duidelijke visie over gehad. Dat is altijd heel verschillend geweest. De een zei dit en de ander zei dat. Het ging over de komst van de Heer Jezus Christus, over het koninkrijk, over het duizendjarig rijk, over de opname van de gemeente. Nooit is er één duidelijke visie geweest. Terwijl het Oude Testament en ook het Nieuwe Testament zoveel spreekt en zo duidelijk spreekt over die dingen. Terwijl er zoveel over geprofeteerd is. En heel veel toch zo concreet en zo duidelijk. En terwijl we in de Bijbel, en we zien dat ook in Openbaringen, juist opgeroepen worden om wel met die dingen bezig te zijn. Om dat niet zomaar te laten liggen, maar om daarmee bezig te zijn en om dat te lezen. Openbaringen 1 vers 1 zegt: openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Dat is de opdracht. De Heer Jezus heeft dat geopenbaard om ons, ook ons, te laten zien wat spoedig geschieden moet. En dat heeft hij gedaan met een doel. Dat heeft hij gedaan met het doel dat, dat wij daar rust en vrede en zekerheid uit putten. Opdat wij vasthouden aan het woord van God en aan de Heer Jezus Christus. Opdat we weten hoe het zal zijn. We kunnen dat weten. Misschien niet tot in de finesses. Misschien zijn er details waar we wat van mening over verschillen. Openbaringen 1 vers 3 zegt het volgende: zalig is hij die leest. Gaat het over dat boek Openbaringen. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen, dus daar iets mee doen zeg maar, wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. De Heer Jezus Christus laat Johannes neerschrijven: zalig zijn zij die daarmee bezig zijn. Zalig zijn zij die zicht krijgen op het plan van God met deze wereld, met ons als gemeente, met Israël, met alle dingen die gebeuren. En ik moet eerlijk zeggen, dat doen we te weinig. We zijn daar veel te weinig mee bezig. We zijn veel te weinig bezig met vooruitkijken. Ik denk dat we elkaar veel te weinig bemoedigen met die dingen. Daarom wil ik de komende tijd daar wat meer met u bij stilstaan. Openbaring 20. Zoals ik zei, er is altijd al veel verwarring geweest over de leer van de kerk, over dit soort dingen. Sommigen leerden, dat er een letterlijk aards koninkrijk zou komen. Anderen vergeestelijkten dat. Zeiden van: nee, dat is niet letterlijk, dat is een gedachte. Dat vinden we vooral in de reformatorische kringen. Sommige leerden, andere leerden wel weer dat het koninkrijk waarover gesproken wordt, dat het al is gekomen, dat we daar nu in leven, maar dat die regering in de hemel is. Ook dat is een visie die we veel vinden, die we veel horen. Die vinden we veel in evangelische kringen. Of anderen zeggen weer dat wij ja, daar nu in leven, maar dat het niet een letterlijk koninkrijk is, maar dat het een koninkrijk is waar wij aan moeten bouwen. En dat wij met elkaar als kerk ons best moeten doen. En dat het steeds beter zal gaan. En als het goed genoeg is, dan komt de Heer Jezus terug. Allemaal visies van verschillende kerken in de afgelopen tijd. Er is ook een groep die gelooft en die leert dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Dat hij dan zijn gemeente thuis haalt. Dat er dan een periode aanbreekt die de Bijbel de grote verdrukking noemt. Dat hij daarna terugkomt op aarde en zijn koninkrijk zal stichten, zijn koninkrijk zal beginnen. En dat het uiteindelijk over zal gaan in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wat moeten wij daar nu mee? En wat kunnen wij daar nu mee? Er zijn velen in deze tijd ook die zeggen van nou, laat maar. Dat is me allemaal veel te moeilijk. Laat dat maar zitten. Ik sla dat wel over. Daar spreken we. Die mensen, onze gasten vorige week vroegen ook van, spreken jullie daarover in jullie gemeente? En toen schaamde ik me een beetje, want dat was alweer een tijd geleden. Maar ik kon wel zeggen, ja, daar spreken we over. Daar zijn we mee bezig. In bijna alle kerken is dat niet zo. En waarom wil ik er ook nu over spreken? Ook omdat onze gastsprekers daar ook niet zoveel over spreken. Maar het is zo'n belangrijk onderwerp, want het geeft ons hoop en het geeft ons uitzicht voor de toekomst. Als wij zeggen laat maar liggen, dan missen we een grote zegen. Dan missen we die zegen uit Openbaringen 1 vers 3. Zalig hij die leest. Zalig hij die hoort. En zalig hij die in acht neemt. Er rust een grote zegen op dit Bijbelboek als we daarmee bezig zijn. En als we daarnaar luisteren en daarin lezen. Daarom moeten we daarmee bezig zijn. De Heer Jezus heeft de toekomstige dingen geopenbaard aan Johannes. We lezen dat heel in het begin van Openbaring. En nu is de vraag, heeft de Heer Jezus dat nu geopenbaard op een logische manier, met een logische tijdsvolgorde, of heeft hij nou snipsnap allerlei dingen los van elkaar gezegd? Nou, het lijkt mij veel meer dat dat het eerste is. Het lijkt mij dat de Heer Jezus heeft geopenbaard, hij heeft onthuld wat nog niet bekend was in dat Bijbelboek Openbaring. Het lijkt mij veel logischer dat hij dat heeft gedaan in een logische volgorde. Hij heeft onthuld wat nog niet bekend was. Veel was al bekend. Veel uit het Oude Testament. Veel uit de brieven van Paulus en Petrus. Die beide spreken over de komst van Christus op de wolken. Daarom staat daarover in Openbaringen niet zoveel. Want zij hebben daar al uitvoerig over gesproken. Paulus deed dat en Petrus deed dat. Dat de Heer Jezus komt op de wolken om zijn gemeente thuis te halen. Als we Openbaringen lezen en als we die volgorde in dat boek zien, dan zien we dat het eerst gaat over de gemeente. En er worden de namen van gemeentes genoemd. Dat zijn gewone aardse gemeentes. Die namen komen ons bekend voor. Die lezen we ook in de Bijbel. Kennelijk gemeentes op deze aarde. Vanaf hoofdstuk 4 van Openbaringen krijgt Johannes een gezicht wat er in de hemel gebeurt. En krijgt hij een gezicht op wat de toekomst zal zijn. dan blijkt de gemeente al in de hemel te zijn als hij dat ziet. Want meerdere keren, we gaan dat nu niet lezen, maar meerdere keren spreekt hij over ouderlingen die daar aanwezig zijn, 24 oudsten. Nou, dat zijn leiders van de gemeente, die ziet hij in de hemel. Dus die zijn daar en die hebben kennelijk daar taken, die hebben daar een functie. Daarna, handelingen of openbaringen 6 tot 19, vinden we een hele beschrijving over de periode van de grote verdrukking. Over de oordelen die over deze aarde komen. En dan zien we daar aan het einde van hoofdstuk 19 de totale overwinning van de Heer Jezus Christus. Dat hij door de oordelen, dat hij alles heeft overwonnen en dat er een einde komt aan die periode die de Bijbel de grote verdrukking noemt. En nu wil ik met u stilstaan over de periode daarna. En die begint bij Openbaringen 20. En daar staat boven dat de Satan gebonden. Wat gebeurt er nu? Als de gemeente is opgenomen, die is in de hemel. Als er een periode van grote verdrukking komt over deze aarde. En het hele Oude Testament spreekt daarover. Over een periode van verdrukking voor Israël staat er dan steeds. Over een moeilijke tijd voor Israël. Dan lezen we in Openbaringen 20 het volgende. Er komt een engel tevoorschijn en die grijpt de Satan, de duivel of alle namen die genoemd worden, die allang overwonnen is door de Heer Jezus Christus. Dat lezen we in dat stukje in hoofdstuk 19. Maar hij was al overwonnen aan het kruis van Golgotha. Maar hij heeft nog wel een zekere macht. En die macht is hier helemaal totaal teniet gedaan. Zijn macht is helemaal gestopt. Hij wordt in de boeien geslagen. Staat hier. Zoals men deed met gevangenen in die tijd. Hij wordt in een afgrond gegooid. Die afgrond wordt gesloten. En die afgrond wordt zelfs verzegeld, staat er. Zodat het volkomen zeker is dat de Satan van dan af totaal geen enkele macht meer heeft. 0,0. En dan staat erachter voor de duur van 1000 jaar. Voor een periode van 1000 jaar geen enkele macht. Daarna staat er in vers 3. Daarna zal hij voor een hele korte periode nog even losgelaten worden. Broeders en zusters, gemeente, het is wel duidelijk waarom het de kerk en de wereld niet is gelukt om dat koninkrijk in deze tijd te bouwen. Want die Satan is er nog. En die heeft zijn macht nog. En die is ontzettend druk in deze tijd. En die doet alles om alles te verwoesten. En die doet alles om mensen bij de Heer Jezus Christus en bij dat plan van God weg te trekken. Hij heeft nu nog macht. Daarom is dat koninkrijk er nu niet. We hebben gelezen in Jesaja, de wolf en het lam. Ik las gisteren een stukje in de krant over die wolf op de Veluwe. Die geloof ik 40, 45 schapen gedood heeft. Nou, het koninkrijk is er nog niet hoor. Want dan klopt dat niet. We leven in een heel andere tijd. Deze wereld heeft gedacht, na de Eerste Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog, van nu gaan we het anders doen. Nu gaan we een wereld van vrede bouwen. Nu gaan we het goed doen. Er zijn organisaties gekomen en die uitloopt op de Europese Unie. Is de NAVO gekomen. Er zijn allerlei dingen gekomen waarvan men dacht, wij gaan bouwen aan het koninkrijk. We gaan bouwen aan een koninkrijk van vrede. Het is allemaal niets geworden. En het is niets geworden omdat de duivel nog niet gebonden was. Hij is wel overwonnen. Hij is wel overwonnen door de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Maar hij was nog niet gebonden. Dat gebeurt hier pas. En daar lezen we over in Openbaringen 19 en in dit eerste stukje in Openbaringen 20. De Heer Jezus komt in zijn macht en heerlijkheid, dan wordt de duivel geworpen in de afgrond. En dan staat er, hebben we gelezen in vers 3, zodat hij de volken niet meer kan verleiden, misleiden. Want dat is nu aan de gang. Er is een Satan die de volken misleidt. Er is een Satan die machthebbers misleidt. Die grip op hen heeft. En we zien dat zo duidelijk in deze tijd. En soms zie je het zelfs in de ogen en in de gelaatsuitdrukkingen van die machthebbers. Hij doet zijn uiterste inspanning in deze tijd. Want hij weet, zijn tijd is kort. Hij weet die tijd, dat moment waarin hij geworpen wordt aan een grote ketting, en dat hij geworpen wordt in de diepte van die afgrond, is heel dichtbij. Hij slaat om zich heen op alle mogelijke manieren in deze tijd. Maar er komt een tijd dat hij de volken niet meer zal kunnen verleiden. Nu is hij meer actief dan ooit. De Satan is meer actief dan ooit. In Europa, in Amerika, in Israël, in zoveel andere landen, en we zien het steeds meer. Hij is meer actief dan ooit in de gemeente van de Heer Jezus Christus, want dat probeert hij natuurlijk ook nog dingen. En hij is actief in harten van mensen. Hij probeert harten van mensen te bereiken. Hij probeert hen te winnen voor hemzelf, zij die nog niet gekozen hebben voor de Heer Jezus Christus. Hij misbruikt machthebbers om te verleiden tot oorlog, tot geweld, tot moord, tot al die dingen die daarbij horen. Hij heeft nu nog macht, maar de tijd komt en is aanstaande dat hij geworpen wordt in die grote put, in die grote afgrond waar het woord van God hierover spreekt. Als hij gebonden wordt en als hij opgesloten wordt, als zijn macht afloopt, dan begint het koninkrijk. Dan begint dat rijk van vrede. Dat zien we in dit stukje ook, dat wordt ook hier beschreven. En tot die tijd dat het nog niet gekomen is, en die tijd zitten we nu, dan mogen we bidden, uw koninkrijk komen. Dan mogen we dat gebed best uitspreken. Uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen, we verlangen daarnaar. En dat gebed zegt, zoals in de hemel, daar is dat nu, zo ook op aarde. Maar dat is straks. Uw koninkrijk komen, uw heerschappij, Heer Jezus, komen. Ja, eerst komt hij om zijn gemeente thuis te halen. Eerst komt hij om de Satan te binden. En dan zal dat koninkrijk komen. Dan zal dat rijk van vrede komen. Dan zal werkelijkheid worden wat we hebben gelezen in Jesaja 11. Dan zien we dat gebeuren, alles wat daar staat. En het is zo overduidelijk dat het niet nu is, dat het niet al geweest is, maar dat dat nog moet komen. En we zien daaruit, we verlangen daarnaar met heel ons hart. Dan zal deze hele aarde schoon gewassen worden. Dan zal het hele milieu en de natuur en de dierenwereld volledig hersteld zijn. Dat zegt Jesaja. En dat vinden we op zoveel andere plekken. Dan zal alles hersteld worden. Dan zal de vloek die op deze schepping rust, die zal daarvan afgenomen worden. Ook de vloek op de dierenwereld. Dan zal er een totaal andere situatie ontstaan. Waar Jesaja over spreekt. Waar zoveel over gesproken wordt in andere plaatsen. Jesaja zegt in hoofdstuk 11. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Hij bedoelt de aarde. Want staat er, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Hé, dat koninkrijk komt dus op aarde. Want, zegt Jesaja, de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer. Dit is niet een geestelijk koninkrijk. Dat is niet een koninkrijk ver weg, dat is niet in de hemelen, want daar is het al vol van de kennis van de Heer, maar hier nog niet. En dan zegt hij, deze aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer. Dat hebben we nooit gehad. Ja, in het paradijs heel eventjes denk ik. Maar verder hebben we dat nog nooit gehad. De aarde zijn vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want, zegt hij, op die dag dat het koninkrijk komt, zal de wortel van Isaï er zijn, die zal staan als banier voor de volken. Over wie gaat het? Naar hem zullen de heiden volken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Dat is toch de Heer Jezus Christus? Dat is toch Hij die als koning komt? Dat is toch Hij waar de volken hun rust zullen vinden in dat koninkrijk van vrede en van gerechtigheid? Dat is de koning der koningen en de Heer der heren. Mijn vraag is, en de vraag ook die mij bekroopt, is, leven wij nou nu in de voortdurende verwachting van die dingen? Leven wij in de voortdurende verwachting op de komst van de Heer Jezus Christus? Brandt het in ons hart van verlangen dat Hij komt en dat Hij de dingen recht zal zetten? Denken wij daaraan? Zijn we daarmee bezig? Lezen we daar het woord van God over? Of zijn we zo vervuld van alle aardse dingen dat ze daar niet aan toekomen? Of zijn we zo in beslag genomen door alle gewone dingen, zodat we daar geen tijd voor hebben? De Heer Jezus zegt tegen Johannes, zalig hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Zalig, hij die leest, die hoort en die doet. Wat een belofte. Wat een belofte voor ons. Zalig, volmaakt gelukkig is hij die leest, die hoort en die doet wat de Heer Jezus zegt. Zalig hij die is van hem verwacht. Zalig hij die naar hem uitziet. Zalig hij die zijn leven daardoor laat beheersen nu. Zalig hij die uitziet, verlangt in verwachting naar hem. Zalig hij die de Heer Jezus kent. En dan in vers 4 ziet Johannes ineens een ander beeld. Hij krijgt een nieuwe openbaring. Hij ziet iets heel bijzonders. Hij ziet tronen. En daar zit een persoon op. Wel, als je dat ziet, dat is altijd een beeld van regeren. Leiden. En dat blijkt ook wel. Want er staat, we hebben dat gelezen, zij die op die tronen zitten, die oordelen, dat woord wat daar gebruikt wordt is, die beslissen in rechtszaken, die spreken recht. En de vraag is, wie zijn dat nu? Wie zijn nu diegenen die daar op die tronen zitten? Wie zijn dat nu? Wie zijn deze personen? Zijn dit engelen? Of zijn dit mensen? Nou, ik geloof dat dit de gelovigen zijn die al in de hemel zijn en die bij het Vaderhuis zijn, die in het Vaderhuis zijn en die deel hebben gehad aan de eerste opstanding. Ik kom er zo meteen nog even op terug. Dat zijn diegenen die al in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament en al daarna en al in onze tijd, die zijn gestorven, die zijn opgenomen, die in de hemel zijn, die in het Vaderhuis zijn. En die zitten nu op tronen met en naast de Heer Jezus Christus. En waarom zitten zij daar dan? En wat doen die daar dan? En wat is dan hun taak? Nou, daar spreekt de Bijbel ook over. Paulus die zegt in 1 Korinthe 6 vers 2, en dan zegt hij tegen de gemeente in Korinthe, en dat was een gemeente met veel problemen, en dan zegt hij in hoofdstuk 6 vers 2, Weet u niet, zegt hij, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, en dan heeft hij verder nog een verhaal daarover. Hij zegt tegen de gemeente, weet je niet dat jullie straks op die tronen zullen zitten? En dat je zult beslissen over belangrijke dingen? Weet je niet dat je regeringsdeelnemer zult zijn? Weet je niet dat je met elkaar zult regeren? Weet je wel wat je toekomst is? En dat ziet Johannes hier gebeuren. Hij ziet die tronen staan. En hij ziet mensen die daarop zitten. En dan ziet hij nog meer. Vervolgens ziet hij mensen, daar wordt over gesproken, die in de grote verdrukking niet gebogen hebben voor de antichrist. Die hem niet aanbeden hebben, die niet het merkteken hebben aangenomen, maar die in die periode tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Dat zijn er nog heel veel. En die dat met hun leven hebben moeten bekopen. En die zijn daar ook. Die ziet hij daar ook. En er staat, we hebben gelezen, die worden weer levend. Die ontvangen een opstandingslichaam. En die gaan ook mee regeren. Die gaan ook mee heersen. Die krijgen daar een taak. Ze zitten met anderen op de tronen. En dat gaat om een hele grote groep. En dat gaat om een heel verschillende groep. We lezen dat duidelijk in het woord van God. Als u de Bijbel nog open hebt, Openbaringen 3 vers 21, dan lezen we het volgende. Openbaring 3 vers 21, daar staat, wie overwint, we hebben net een lied gezongen over overwinning geloof ik, wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Hier zegt de Heer Jezus, wie met mij overwint, die zal ook met mij op die troon zitten. Paulus spreekt daarover. Openbaringen spreekt in het begin hierover. Hoofdstuk 5 vers 10 van Openbaringen, een blaadje verder, daar staat het volgende. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Dat is onze taak. Dat is onze toekomstige roepen. Ik zou bijna zeggen, laten we ons een beetje voorbereiden daarop, want dat is een behoorlijke pittige taak. En daar wordt keer op keer over gesproken. En terug naar Openbaringen 20, in vers 6, daar staat in het tweede stukje van het tweede deeltje, over hen heeft de tweede dood geen macht meer, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Dat is onze toekomst. Wij zitten straks niet in de hemel ons te vervelen of zo. Nee, we hebben een positie, we hebben een hele bijzondere, hele belangrijke taak. Dan denk ik meteen van helpen, ben ik daar wel bekwaam voor, maar daar zorgt de Heer wel voor. Maar die ons wil gebruiken, dat is onze toekomst. Wij zitten in het regeringscentrum van de Heer Jezus Christus en van God de Vader. Die zijn daarbij. En wij zijn daarbij. En wij horen daarbij. Ieder die in hem gelooft. Ieder die hem heeft aanvaard. Die ontvangt nieuw leven. Die hoort bij hem. En die zal opstaan. Dat zegt de Heer Jezus. Die zal opstaan omdat hij is opgestaan. En die zal opstaan bij de eerste opstanding. Die hoort bij de eerste opstanding. En dan zit je goed, zou ik bijna zeggen. Dan zit je goed als je hoort bij die eerste opstanding. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, vers 22. Dan zegt hij, want zoals allen in Adam sterven, dat doen we van nature, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dan zegt hij, ieder echter in zijn eigen orde. Hij bedoelt in zijn eigen volgorde. Christus als eersteling. Dat klopt, hè? De Heer Jezus was de eerste die opgestaan is. Was de eerste die uit de dood is opgestaan. Die was de eerste die de weg heeft geopend, die de deur heeft geopend. Die het mogelijk heeft gemaakt dat het kind van God binnentrekt in het huis van de Vader. Heeft hij mogelijk gemaakt. Hij was de eerste die daar binnen ging. Maar, dan zegt hij daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Dus hij zegt, de Heer Jezus is binnengegaan, dat is de eerste opstanding. En daarna, iedereen die van hem is bij zijn komst, dat zijn wij. Dat bent u en ik, die kind van God zijn. Ook wij zullen dat vaderhuis binnengaan. Hier horen ook die gelovigen bij uit de grote verdrukking. Weet u, die eerste opstanding, dat is een hele bonte groep van allerlei verschillende mensen. Van allen die in het verleden, Oude Testament, Nieuwe Testament, daarna en nu, tot en met de grote verdrukking, die geloofd hebben in de Heer Jezus, die hun hoop op hem gesteld hebben. Die zijn daarbij. Die horen bij die eerste opstanding. Die zijn, die in Christus zijn. Want wie in Christus is, die zal ook met hem opstaan. Als de bazuin zal klinken, zegt Paulus in zijn brief tegen ons, als de graven open zullen gaan, als de doden zullen opstaan, als de levenden in een ogenblik veranderd zullen worden en naar hem toe zullen gaan, als ze een nieuw lichaam zullen krijgen, een volmaakt lichaam, dan zullen wij allen die periode van 1000 jaar, en dat wordt zo vaak genoemd, het zou naïef zijn om niet te denken dat het niet 1000 jaar is. Zo vaak wordt dat concrete getal genoemd, mensen die hele periode van 1000 jaar met hem zullen regeren. En dat is nog maar het begin. Dat is nog maar het begin. Want er komt nog een heleboel achteraan. Wat een toekomst hebben wij. Wat een geweldige toekomst. Wat heeft de Heere niet bereid? Wat heeft hij niet gedaan? Vers 6, Openbaringen 20, staat niet voor niets. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die met de Heer Jezus is opgestaan. Die bij hem hoort, die van hem is, want die zal altijd met hem blijven, die zal met hem regeren tot in alle eeuwigheid, zalig en heilig die deel heeft aan de eerste opstanding. Dat moeten we zeker weten. Hebben we deel aan die eerste opstanding? Verwachten wij het helemaal van de Heer Jezus Christus? Kunnen we zeggen van ja, ik ben een kind van hem. Hij is mijn herder, hij is mijn zaligmaker, ik hoor bij hem, hij is mijn Heer, ik wil hem volgen, ik wil hem dienen, ik hoor bij die eerste opstanding, want ik ben van hem. De andere doden, zegt dit stukje, die zullen nog niet opstaan. Er blijkt dus een opstanding voor het koninkrijk, het duizendjarig rijk. En er blijkt een opstanding daarna. Daarom zegt de Heer Jezus, zalig en heilig die deel heeft aan de eerste opstanding. Want de tweede dood, zegt hij, heeft geen macht meer over hen. Er zijn twee opstandingen. En wie zijn dat dan van die tweede opstanding? Om welke mensen gaat dat dan wel? Hier staat in vers 6 van Openbaringen 20, in het tweede regeltje, over hen heeft de tweede dood geen macht. Even kijken. Maar zij zullen, zalig en heilig die delen van de eerste. Ja, over hen heeft de tweede dood geen macht meer. Die tweede opstanding, dat zijn hen waar de tweede dood dus wel macht over heeft. Dat zijn hen die, om het zomaar te zeggen, die niet hebben voldaan, die niet voldoen aan de voorwaarden voor de eerste opstanding. Dat zijn dus hen die niet bij de Heer Jezus horen, die niet voor hem gekozen hebben, die geen kind van hem zijn, die krijgen te maken met de tweede dood. De eerste dood is ons sterven hier op aarde. Maar die krijgen te maken met de tweede dood. Zij zullen moeten verschijnen voor de grote witte troon. Wij niet, die de eerste opstanding niet. Wij gelovigen komen hier voor de grote witte troon. Dat is een troon van oordeel. Wij worden daar niet beoordeeld op onze daden. Wij zijn zalig door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zij moeten verschijnen voor de grote witte troon. Dat is de troon waar de Heer Jezus op zit. Dat is een troon van oordeel. Dat is de troon waar de Heer Jezus zal zeggen: en wat heb jij gedaan met mij? Wat heb jij gedaan met mijn leven, met mijn sterven, met mijn opstanding? Wat heb jij gedaan met datgene, met dat nieuwe leven wat ik jou heb aangeboden? Heb je dat aangenomen of niet? En die mensen zullen moeten zeggen van: ja, ik dacht het beter te weten. Ik dacht dat ik u niet nodig had. Ik dacht dat ik wel zonder kan. Ik dacht dat ik zaligheid ook zonder u wel zou kunnen krijgen. Maar daarover de volgende keer weer wat meer. Broeders en zusters, voor ons geldt wat staat in vers 6. Zalig en heilig die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hem heeft de tweede dood geen macht meer, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen met hem heersen als koningen 1000 jaar lang. Zijn wij daar klaar voor? Zijn wij er klaar voor? Zien we daar naar uit? Om mee te werken aan de regering van de Heer Jezus Christus voor die 1000 jaren. En dan ga je nadenken van: hoe zal dat nou zijn? En welke taak zal ik dan daar hebben? Wel, priesters en koningen zullen we zijn naast de Heer Jezus Christus. Dat zijn dienende taken. Priesters waren er om God de Vader te dienen. Priesters waren er om hem te loven en te eren en te danken en om hem te offeren. Onze taak zal zijn met anderen om God alle eer en alle lof te brengen. Om hem te danken. Zoals de taak van een priester was om God te eren, om hem te loven, om hem te eren. En er zal genoeg te doen zijn daar. We hoeven ons niet te vervelen. Hij zal een passende taak voor ons hebben. Iets wat precies bij ons past. Iets waar we volkomen gelukkig mee zullen zijn. We zullen volkomen zalig, totaal gelukkig zijn in wat de Heer voor ons heeft bereid. En weet u, als wij daar zijn, dan zullen we dingen meer en meer gaan begrijpen. We zullen volkomen gelukkig zijn. We zullen de troon van God daar zien. We zullen het Lam, de Heer Jezus Christus, daar zien, dat op de troon zit. We zullen het nieuwe Jeruzalem zien. Met de gouden straat en al die mooie dingen die daarover gezegd worden. En de parelen poorten. Maar het heerlijkste is, het mooiste is, daar in dat vaderhuis, daar zien wij Jezus. Dat is het heerlijkste. En daar kijken we naar uit. Daar zien we Jezus. Daar verwachten we hem. Daar zullen we tot in alle eeuwigheden bij hem zijn, met onze geliefde, iedere dag, altijd. En daar zien we naar uit. En dat maakt ons dan blij. Dat geeft blijdschap, dat geeft hoop, dat geeft uitzicht, dat geeft kracht. Daar word je blij van, dat doet goed, dat stimuleert, dat houdt ons staande. Totdat hij komt. En hij komt spoedig.